Het thema van morgen is een vraag. Zoals ik dat ook geschreven heb deze week, we sturen altijd een mail naar de gemeente, naar de gasten. En ik heb daar een vraag neergeschreven. Waarom ben je, of waarom word je lid van een gemeente? Ik zou die vraag ook iets kunnen veranderen nog. Waarom lid zijn, of waarom lid worden van een onvolmaakte gemeente? Weet je, voor sommige mensen is het de vraag eerder, waarom zou ik überhaupt lid van een gemeente of van een kerk worden? Een vraag die in onze tijd, denk ik zeker, wordt gesteld. Ik heb in de loop van de tijd meer dan eens gesprekken gehad met mensen, ook gasten bijvoorbeeld die hier kwamen, over de vraag, moet je eigenlijk lid zijn van een plaatselijke kerk of gemeente? Ik gebruik zelf liever het woord gemeente, ook omdat kerk ook vaak geassocieerd wordt met wat hier naast staat, aan de andere kant van de plein, een gebouw, stenen. Ja, maar kerk wordt ook gemeente, mee bedoeld mensen, maar wij gebruiken ook vaak het woord gemeente. En dat mensen die vraag stellen, moet je überhaupt je aansluiten bij een gemeente? Daar kunnen ook begrijpelijke redenen voor zijn, denk ik. Dat mensen misschien een negatieve ervaring hebben meegemaakt. Vroeger in een kerk of in een gemeente. Het kan ook zijn dat mensen nooit hebben nagedacht wat het betekent om te horen bij een gemeente. Om daar deel van te zijn, om je aan te sluiten. En ik denk in onze tijd helemaal is het een vraag, sluit je ergens bij aan? We zijn onafhankelijke mensen, een generatie van onafhankelijke mensen. Wordt vaak gezegd ook, wij zijn een individualistische cultuur, zeker in het Westen. En de gedachte dat je toewijdt aan ook andere mensen, of dat je onderwerpt aan een bepaald gezag, misschien verantwoordelijkheid draagt in een kerk of in een gemeente, dat lijkt voor veel mensen best wel iets vreemds of iets wat je liever ver van je bed houdt. En weet je, dat speelt niet alleen als je het hebt over een kerk of een gemeente. Pas geleden stond in de kranten dat sportverenigingen steeds meer moeite hebben om vrijwilligers te vinden die bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen in hun sportclub. Het is dus blijkbaar een teken van onze tijd ook. Een vluchtige tijd waarin niet-christenen en niet-christenen niet van nature geneigd zijn om zich ergens bij aan te sluiten en een commitment aan te gaan. We willen graag alle opties openhouden. Weet je? Je weet nooit wat ertussen kan komen, wat er allemaal op mijn weg komt. En dan de vraag, ja, kun je ook niet gewoon komen naar zo'n samenkomst als deze en zeggen van, nou, ik vind het mooi hier en ik geniet ervan. En ik luister naar die preek en die liederen vind ik ook mooi. En ik drink ook nog een kop koffie met jullie. Maar om er nou echt je deel van te zijn, ja, dat gaat me eigenlijk wel een stap te ver. Maar weet je, wat nou als je nou eens tegen die stroom zou ingaan? En deel te worden van de oplossing van het moderne probleem van vrijblijvendheid. Wat als je echt tegen die stroom ingaat en lid wordt van een plaatselijke gemeente, of deze of een andere, dat is niet eens het belangrijkste. Ik denk dat het een van de meest revolutionaire dingen is. Ik gebruik echt een woord daarvoor. En in onze tijd, als je zegt, ik sluit me aan en zeg dat eens tegen je buur of in je familie soms, Ik sluit me echt aan. Ik ben aangesloten bij een plaatselijke kerkgemeente. En dat is iets zo waardevols, zoiets kostbaars. Dan moet je eens goed letten op de blik van die mensen. Dan zie je dat het echt revolutionair is als je dat tegen mensen zegt. Het kan ook zijn dat mensen zeggen vanmorgen, ja, het is een mooi thema wat je daar hebt, Edward, maar ik ben al lid van deze gemeente. Dus waar moet ik verder over nadenken nog? Nou, ik wil je toch vragen om nog even te blijven zitten. En dat je vanmorgen misschien toch iets mag ontdekken van die diepe betekenis. Wat het is om een deel van de gemeente te zijn. Ik wil jullie een foto laten zien vanmorgen. Dat is de foto. Dat is een foto van deze gemeente van ongeveer 35 jaar geleden. Zo, iets meer geloof ik. Deze gemeente bestaat al meer dan 40 jaar. En dat is al een behoorlijk lange tijd. Een aantal van de mensen van deze foto die zijn nog steeds deel van deze gemeente. Er is zelfs iemand die hier als kind op de foto staat en die inmiddels oma is. Het is echt een bijzondere foto, want het laat iets zien van de geschiedenis van deze gemeente. En weet je, het laat zien, sommige mensen zijn hier nog steeds deel van de gemeente die hier opstaan, of die als kind hier opstaan. Anderen zijn ontslapen, zijn overleden. Andere mensen zijn verhuisd. Van anderen weet ik het niet meer. En het laat zien dat er eigenlijk heel veel gebeurt in een gemeente die langer bestaat. Je ziet eigenlijk van dat er generatie op generatie komt en opvolgt. En weet je, dat is ontzettend kostbaar. Het laat zien wat ik al zei in het begin. Dat is een gemeente is niet iets statisch, maar dat is iets dynamisch. Dat beweegt en dat verandert. We zaten toen in een eigen gebouw. Hadden we een doopvont ingebouwd en een kruis hing daar aan de muur. Dus dat was een herkenbare plek ook. Kruis voor op de gevel. Maar wat ik ook wil laten zien, ik kreeg pas geleden een overzicht onder ogen. Een overzicht van een andere gemeente, een grotere gemeente dan de onze. En die gemeente bestaat ook al langer. En in die gemeente hebben ze een onderzoek gedaan naar de verschillen tussen de eerste generatie in de gemeente en de tweede en de volgende generatie in die gemeente. Volgende generaties, moet ik zeggen. En wat het betekende voor de houding en de betrokkenheid van de mensen in die gemeente. En ik wil dat kort met jullie even bij langs gaan, omdat ik geloof dat er ook een les in zit voor ons als gemeente. En wat je ziet is eigenlijk de eerste links, is het volgende dia. Je ziet eigenlijk, in kenmerken hebben ze onderzocht van de eerste generatie, interviews gedaan met mensen. Hoe staan jullie daarin? Hoe zien jullie de gemeente? Jullie betrokkenheid, jullie plaats. En dan keken ze naar de volgende generaties. En dan zagen ze bij de eerste generatie, ze deden wat er ook maar nodig was. En de volgende generaties had eigenlijk de houding van, ik doe alleen maar wat ik gevraagd word te doen. Een volgende kenmerk was de eerste generatie die nam persoonlijke verantwoordelijkheid op zich. En de volgende generaties die namen aan dat iemand anders het wel doet. De eerste generatie die verwacht dat ze persoonlijke offers zouden moeten brengen. De volgende generatie verwacht eigenlijk persoonlijk comfort. De eerste generatie ziet problemen, die zijn er altijd natuurlijk, maar zeker in een opstartfase van de gemeente, ziet problemen en zoekt oplossingen. En de generaties die volgen, ziet problemen en klagen. En ik moet zeggen, het is zwart-wit wat hier staat, maar zo heb ik het onder ogen gekregen. En het is ook denk ik om het te laten zien dat er echt een verschil is tussen het een en het ander. De eerste generatie ziet mogelijkheden en droomt wat zou kunnen gebeuren. De volgende generatie ziet hindernissen en redenen om op te geven. De eerste generatie hoort de stem van God uit de eerste hand en maakt zich de visie eigen. Ontwikkelt een visie ook. De volgende generatie erft de visie en stelt vragen bij elke beslissing. De pioniersgeneratie gaat op weg met een gewaagd vertrouwen op God. En de volgende generaties zitten tevreden in de stabiliteit van de instelling. De eerste generatie vreest om God iets te onthouden. En de volgende generaties vrezen echte toewijding. De eerste generatie voelt zich bevoorrecht om deel te zijn van de beweging. En de volgende generaties voelen het recht te hebben op de voordelen van de instelling. Weet je, dit is echt zwart-wit, daar ben ik me van bewust. En ik wil het zeker niet één op één overplaatsen op onze gemeente. Want als ik kijk naar onze gemeente, dan zie ik dat er een geweldige inzet en betrokkenheid is van veel mensen. Als ik zie hoeveel mensen hier ingeschakeld zijn in de gemeente, dan is dat iets om heel, heel erg dankbaar voor te zijn. En dat maakt het ook mogelijk om samen gemeente van Christus te zijn hier in onze omgeving, al zoveel jaren lang. Maar weet je, we moeten onze ogen ook niet sluiten. We moeten ook eerlijk zijn en zeggen, we zien ook de andere kant. We hebben de neiging om ons comfortabel te voelen. Om te kiezen voor de gemakkelijke weg. En ik herken dat ook bij mezelf. We zien liever dat een ander iets doet dan dat ik zelf het doe. Ik zie het voor mezelf ook als een les. Als een wake-up call, om het maar eens in goed Nederlands te zeggen. Om te zeggen, laten we opletten hoe we samen gemeente zijn. En ons elkaar in alle liefde ook vragen durven te stellen. Weet je, wat zegt de Bijbel over lid zijn, lid worden van de plaatselijke gemeente? Daar wil ik met jullie nog eens kort over nadenken. Ik kwam een uitspraak van een bekende voorganger tegen, Amerikaanse voorganger John Piper. En hij zegt, in het Nieuwe Testament is het jezelf afsluiten van de plaatselijke gemeente gelijk aan het jezelf afsluiten van Jezus Christus. Verbondenheid aan een plaatselijke gemeente van christenen is een van de basisingrediënten van een gezonde christelijke plaatselijke gemeente. En vanmorgen wil ik echt ook vanuit de Bijbel echt met jullie kijken en je laten zien dat toewijden aan een deel zijn van een plaatselijke gemeente, dat dat cruciaal is voor je leven en voor je wandel met Christus. Het is cruciaal voor je wandel als christen in deze wereld. En ik wil graag kijken waarom. En ik besef heel goed dat we allemaal een druk leven hebben. En de maatschappij, onze maatschappij, zoals we die hebben zeg maar, gekregen, opgebouwd in de loop van de jaren, die stelt hoge eisen aan ons. Aan werk wat we doen. Aan verantwoordelijkheden dragen. Gezinnen, als je een jong gezin hebt, dan heb je verantwoordelijkheden en dan kan het leven druk zijn. En toch wil ik vanmorgen zeggen dat met jullie nadenken over die prioriteit die de gemeente van Jezus Christus in onze levens zou moeten hebben. Het idee van het lid zijn van een plaatselijke gemeente wordt door Paulus, de bekende apostel Paulus, wordt beschreven toen hij de plaatselijke gelovigen beschreef als een lichaam. Als een lichaam. En elke persoon binnen het lichaam als een lid van het lichaam. Er worden ons meer beelden gegeven van de gemeente, wat de gemeente van de Heer Jezus is in de Bijbel. En een van die beelden is een lichaam. En daar wil ik vanmorgen met jullie op inzoomen. Hij gebruikt het woord lichaam. Kijk maar eens met mij samen naar 1 Korinthe 12. En velen van jullie kennen dat gedeelte, denk ik, of kennen dat beeld zeker. En als we nu dat stukje lezen samen, dan wil ik je eens vragen, van kijk eens naar, tel eens van wanneer je een van die drie woorden tegenkomt, leden of deel of lichaam, als we dat lezen. Dit is Gods woord. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Of we nu Joden of Grieken, slaven of vrijen zijn, we zijn allen van één geest doordrenkt. Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij dan er werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb jou niet nodig. En evenmin kan het hoofd tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. Ik weet niet of je het hebt kunnen bijhouden, maar ik telde 27 keer. In 16 korte versen zijn dit, dan tel ik 27 keer waar christenen door God worden aangeduid als leden of delen van een lichaam. Het gedeelte in 1 Korinthe 12 roept ons op tot een levend lid, deel zijn van een gemeente van christenen. En om het nog eens goed echt duidelijk te maken, zegt Paulus tegen deze gemeente in Korinthe, wel nu, u, vers 27, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. Zo beschrijft God christenen in 1 Korinthe 12 als individuele leden van een groter lichaam, waar iedereen een andere rol in dat lichaam speelt. Het is een prachtig, prachtig beeld van de kerk, van de gemeente en de rol die elke volgeling daarin mag spelen. Ik moet soms naar het ziekenhuis voor een ingreep aan een van de leden van mijn lichaam. En dan ben ik altijd ontzettend dankbaar dat al die andere leden ook allemaal meegaan. Niet de leden hier, maar ik bedoel de leden. Gaat één ander lid gaat mee. Maar ik bedoel, het hele lichaam van me gaat mee. Daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. Ja, zeg je, hey, wat is dat nou voor een grap? Natuurlijk gaat je lichaam gaat ook mee. Maar weet je, dat is het beeld wat de Bijbel hier geeft. Dat lichaam functioneert als een geheel. Dat is precies het beeld waarmee Paulus hier ons een diepe waarheid wil laten zien. Op welke bijzondere manier we als christenen in de plaatselijke gemeente met elkaar verbonden zijn. Geen enkel lid van het lichaam is onafhankelijk. Elk is in hoge mate afhankelijk van andere leden. Ik moest eraan denken, ik kwam vanmorgen een beeld in me op van dat soms heb je, weet je, als een bepaald lichaamsdeel, je voet bijvoorbeeld, je been, heb je geslapen op een bepaalde manier en dan slaapt je voet. Ik weet niet of je dat wel eens kent. Heb je zo'n slapende voet, dat is echt een bekende uitdrukking ook. En dat functioneert niet, die voet dan. Er is iets mis mee. En dan moet je weer even wat doen. Maar het heeft dan te maken dat het is afgesneden, afgekneld van het lichaam. Het functioneert niet. En dat, zo kan het soms zijn dat we een slapende deel van het lichaam hebben in de gemeente. En dat het even moet wakker geschud worden. om erbij betrokken te zijn en zijn plaats en rol in te nemen. En verantwoordelijkheid, want wat moet je met een voet minder? We kunnen niet zeggen, ik heb je niet nodig. Dat kun je ook niet tegen de voeten zeggen, zegt Corinthiërs, zegt dit gedeelte. Geen enkel lid van het lichaam is onafhankelijk van de andere. Weet je, ze waren in de gemeente in Korinthe, dat wordt ook daar beschreven in het hoofdstuk, waar de ene was goed in dat ene en de andere was goed in het andere. En met elkaar vulden ze elkaar aan en was het een geheel en het functioneerde als één geheel, als één lichaam. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat, zegt vers 12. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En dat spreekt over die eenheid. De eenheid, waar we het laatste keer, een paar weken geleden, hadden we het daar ook over. Die eenheid, hoe belangrijk die eenheid is in het lichaam. En dat is een beeld ook, dat lichaam is één. Een eenheid is een diepe geestelijke waarheid in het evangelie. En God wil, God maakt ons één en wij moeten die eenheid bewaren. Die eenheid moeten we bewaren. We zijn niet een eenheidsworst. Er is eenheid in verscheidenheid. Dat is zo prachtig. Weet je, ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, ik maak deel uit van het wereldwijde lichaam van Christus. Dat is wat de gemeente dan is. Ik heb dat echt meer dan eens gesprekken daarover met mensen gehad. Iedereen die in Jezus Christus gelooft is deel van het wereldwijde lichaam, wordt dan gezegd, de wereldwijde gemeente. En dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat is het belangrijkste, zeggen mensen dan. Dat is het belangrijkste, dat je christen bent en dan hoor je bij dat wereldwijde lichaam van Jezus Christus. Maar is dat wat de Bijbel leert? Ik las eens het verhaal van een voorganger, Dwight Moody. Dat is was een bekende voorganger in Amerika. En er kwam op een dag een vrouw bij hem en die zegt tegen hem, meneer Moody, ik zou graag willen zingen in het koor van uw gemeente. En Moody vraagt aan haar, kunt u me zeggen bij welke gemeente, bij welke plaatselijke gemeente dat u hoort? Nou, zegt ze, ik hoor bij het wereldwijde lichaam, bij het wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Waarop Moody tegen haar zei, dan stel ik voor dat u gaat zingen in het koor van die wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Weet je, en dat laat zien hoe we soms denken. Hoe mensen soms denken, ook christenen. Mensen die soms langere tijd christen zijn, die zeggen van, ik ben deel van het wereldwijde lichaam van Christus en dat is voldoende. Maar weet je, er staat 114 keer wordt het woord ecclesia genoemd. En dat duidt op de gemeente in het Nieuwe Testament. En van die 114 keer gaat het tenminste 90 keer niet over dat wereldwijde lichaam van Jezus Christus. Wat alle generaties omvat, van elke taal en cultuur en natie. Maar het gaat dan 90 van die 114 keer over een plaatselijke gemeente. En ik wil je daar kort twee voorbeelden van geven. In dezelfde brief van Corinthiërs die we net gelezen hebben, die begint op deze manier. Dan, die zegt van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God en van onze broeder Sosthenes, aan de gemeente van God in Korinthe, geheiligd in Christus Jezus en geroepen om Gods heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook bij hen en bij ons. Zie je wat Paulus hier zegt? Aan de gemeente van God die in Korinthe is, een plaatselijke gemeente, een specifieke groep gelovigen in Korinthe, die lokale plaatselijke gemeente. Ze zijn geroepen om heiligen te zijn samen met allen die overal de naam van de Heer Jezus Christus aanroepen. En dat is een verwijzing naar die wereldwijde kerk, die wereldwijde gemeente. Dat is wat je mag ervaren als je ergens anders op vakantie bent en je gaat naar een plaatselijke gemeente van bijbelgetrouwe gemeente van christenen, dan ervaar je daar die eenheid. Die eenheid die er is door Gods geest. Maar het is gericht hier aan die gemeente in Korinthe. En zo zijn de brieven, de meeste brieven in het Nieuwe Testament, zijn gericht aan een plaatselijke gemeente. Aan de christenen in Thessalonica, aan de christenen in Colosse, noem maar op, in Filippi. Het gaat over een specifieke groep in een plaatselijke gemeente. Het tweede voorbeeld wat ik je wil noemen, staat in Romeinen. En er zijn veel meer voorbeelden te noemen, natuurlijk. Daar staat in Romeinen 16, groet Prisca en Aquila, zegt Paulus, mijn medewerkers in de dienst aan Christus Jezus, die voor mij hun leven op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle niet-Joodse gemeenten. Groet ook de gemeente bij hen, die bij hen in huis samenkomt. Dus aan het einde gaat het over een gemeente die plaatselijk samenkomt. Niet alleen in een plaats, maar zelfs in een huis, een huisgemeente. Het zal niet zo'n hele grote gemeente geweest zijn. Maar het is een gemeente die telt. Het is een plaatselijke gemeente die onderdeel is van de grotere gemeente van Jezus. In het huis van Prisca en Aquila komen ze samen. En daar zie je, en daar gaat het ook over de alle niet-Joodse gemeenten. Of andere vertaling zegt alle heidense gemeenten. En dat laat dan zien dat er weer een bredere context is. Waar die plaatselijke groep hier in huis ook deel van is. Weet je, als ik het kort probeer samen te vatten, wat het betekent dat iemand lid is van een plaatselijke kerk of gemeente, wat het Nieuwe Testament erover zegt, dan zie ik dat die gemeente bestaat uit mannen en vrouwen die tot geloof gekomen zijn, die christen geworden zijn. Dat staat voorop, natuurlijk. Het zijn mensen, mannen en vrouwen, die hebben zich laten dopen door onderdompeling. Dat is het voorbeeld wat we zien in de Bijbel. Het zijn mannen en vrouwen die functioneren als een levend lidmaat van die gemeente. Als deel van dat lichaam, dat levende organisme. Het zijn mensen die in eenheid met de rest van dat lichaam actief zijn. Het zijn mensen die bereid zijn de leiding van anderen in dat lichaam, in de gemeente, te aanvaarden. En boven alles, het zijn mannen en vrouwen die zich steeds weer richten op het hoofd van die gemeente, op de Heer Jezus Christus. Dat is wat het betekent als je lid bent van een plaatselijke gemeente. Want weet je, ik denk dat in onze tijd, dat meer dan ooit, denk ik, hebben we elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Voor bemoediging. We hebben elkaar nodig om vol te houden. Want christen zijn in onze tijd, in onze maatschappij, is niet gemakkelijk. We hebben elkaar nodig in tijden van crisis. We hebben elkaar nodig om elkaar te helpen in onze zwakheden. We hebben elkaar nodig om elkaars lasten mee te dragen. Weet je, nergens in de Bijbel wordt het duidelijker eigenlijk ons getoond dan in de zogenaamde elkaar geboden. Dat zijn heel veel versen die het Nieuwe Testament geeft waarin het woord elkaar voorkomt. En dat spreekt over die onderlinge relaties van christenen. Er zijn ongeveer 50 van die versen die daarover spreken. Ik heb er een paar opgeschreven. Ons wordt geboden om elkaar lief te hebben. Ons wordt gezegd dat we elkaar moeten dienen. Ons wordt gezegd dat we elkaar moeten accepteren. Ons wordt gezegd dat we vriendelijk en meelevend voor elkaar moeten zijn. Ons wordt ook gezegd dat we elkaar moeten vergeven. Ons wordt gezegd dat we elkaar moeten onderwijzen. En ons wordt ook gezegd dat we elkaar onze zonden moeten belijden. En er wordt ons ook gezegd dat we voor elkaar moeten bidden. Weet je, lid zijn van de gemeente gaat niet om mij. Het gaat niet om jou, maar het gaat om ons. En boven alles gaat het natuurlijk om de Heer Jezus Christus. En deze dingen kunnen we natuurlijk alleen maar doen als we betekenisvolle relaties met elkaar hebben. Daarom scheppen we in deze gemeente gelegenheden om elkaar te ontmoeten, om tot die relaties te komen. In onze mannenbijeenkomsten, in onze vrouwenbijeenkomsten, in onze huiskringen natuurlijk. Want in die relaties krijgen we de kans om elkaar te vergeven, elkaar te bemoedigen, elkaar aan te sporen. Weet je, en als je dit hoofdstuk 12 gelezen hebt, dan kom je daarna bij 1 Korinthe 13. En veel mensen van ons weten wel, dat is een heel, heel bekend hoofdstuk. En dat is het hoofdstuk over de liefde. Het is een onvoorstelbaar prachtig gedeelte in de Bijbel. En in überhaupt in de hele wereldliteratuur is dit een heel bekend gedeelte over de schoonheid van de liefde. En weet je, liefde kun je niet in je eentje ervaren. Liefde ervaar ik in de omgang met andere mensen, met mede-christenen. Daar kan het alleen maar gestalte krijgen en inhoud en uitgewerkt worden. Liefde wordt ervaren in de context van het leven met andere leden van het lichaam van Christus. En weet je hoe belangrijk woorden ook zijn voor een gezonde christelijke gemeenschap? Geen enkele gemeente leeft van woorden alleen. Als Jezus rondgaat op aarde, dan sprak hij tot de mensen, hij bracht het evangelie. Maar hij genas hen, hij raakte hen aan. Hij bevrijdde mensen van boze geesten, van de occulte belastingen. Hij at met hen. Het waren niet alleen maar woorden, maar hij gaf zichzelf in de omgang met mensen. En zo zijn wij, ook als christen, niet alleen maar monden voor elkaar, om het zomaar te zeggen, maar ook handen en voeten en schouders om op uit te huilen soms. We spreken niet alleen, als het goed is, over liefde, maar we tonen die ook. En weet je, ik hoop dat je iets kunt zien van hoe kostbaar het is als je om je heen kijkt. Als je om je heen kijkt en eens let op andere leden van de gemeente waar je deel van bent, en dat je ziet wat er gebeurt dan in die onderlinge relaties, in die onderlinge omgang. En dan kun je misschien zien dat iemand een bepaalde bediening heeft in de gemeente, en dan merkt dat er op een andere plaats iemand nodig is. En die persoon die doet dan zonder mopperen, gaat die daar ook mee helpen. Of je ziet dat het iemand echt moeite kost om in de dienst te komen. Maar toch, met hulp, komt die persoon trouw met alle moeite die het geeft. Misschien hoor je wel een keer hoe het ene gemeentelid het andere helpt in stilte. Onzichtbaar voor de andere gemeenteleden. Of hoe iemand in de gemeente omgaat met langdurig ziek zijn. En toch op Jezus de hoop gericht blijft houden. Of je kijkt om je heen en je ziet hoe gemeenteleden gastvrijheid tonen door hun huis open te stellen voor de huiskring. Of je ziet hoe iemand thuis trouw blijft bidden, maar dat zie je niet. Trouw blijft bidden voor de gemeente en voor andere gemeenteleden. Onzichtbaar voor mensen, maar zichtbaar voor God. Of je ziet hoe één gemeentelid een ander gemeentelid helpt door zijn handen uit de mouwen te steken. Weet je, en zo zou het nog wel door kunnen gaan. En wat doet dat dan met jezelf? Als je dat ziet, en ik weet niet of je het ziet, maar misschien kun je jezelf daarin oefenen om dat te zien, hoe de gemeente functioneert. Hoeveel kostbare dingen er gebeuren in de gemeente. En de vraag is, wat doet het dan met jezelf? Hoe beïnvloedt dat dan jezelf? En misschien heb je het niet in de gaten, maar beïnvloedt het je onbewust. En word je zelf gevuld en gezegend door het voorbeeld wat je anderen ziet geven. Weet je, ik sluit af en ik... Eén ding wil ik noemen nog, wat me echt aangesproken heeft in de voorbereiding, was dat ik las in Handelingen 9. In Handelingen 9, daar is Paulus onderweg naar Damascus. En wat doet hij daar? Is de tijd dat hij nog totaal onbekeerd was. Een fanatieke fariseer. En hij is op weg naar Damascus om de gemeente daar te vervolgen en uit te roeien. En dan staat er, je moet het thuis maar eens lezen, dan staat er dat hij krijgt een ontmoeting met de opgestane Jezus. Er komt een verschijning, er komt een verblindend licht uit de hemel en een stem die spreekt. Een stem die spreekt tegen Paulus. Het is de stem van Jezus. En weet je wat Jezus dan tegen hem zegt? Hij zegt niet, Saul, Saul, waarom vervolg je die christenen daar? Hij zegt zelfs niet, Saul, Saul, waarom vervolg je de gemeente? Hij zegt, Jezus zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Waarom vervolg je mij, zegt Jezus. Paulus zegt dan, wie bent u hier? En de Heere zegt, ik ben Jezus die u vervolgt. Jezus identificeert zich zo sterk met de kerk, met de gemeente, dat hij de gemeente van de christenen in Damascus mij noemt. Mij, je vervolgt mij. De Bijbel laat zien dat Jezus persoonlijk wordt geraakt door onze problemen. Waarom vervolg je mij, zegt Jezus? Dat is de wonderlijke, diepe, diepe betekenis als we het samen hebben over de gemeente van de Heer Jezus op aarde. Zijn lichaam, waar wij samen deel van mogen zijn, als we ons daarbij hebben gevoegd. Amen. Ik wil voorstel om even een paar momenten stil te zijn. En dat je even laat bezinken. Ik begrijp dat het heel veel is. Maar ik wil je vragen om dat even laten bezinken. En ik wil je eigenlijk ook twee vragen stellen. Wat heb je vanmorgen geleerd? Wat heb je vanmorgen geleerd? En de tweede is, wat ga je daar dan mee doen? We willen u echt danken, Vader, voor het voorrecht dat u ons hebt gegeven om deel uit te maken van een gemeente. Ik wil u bidden, Heer, dat u ons helpt om uw gemeente hoog te houden. Dat u ons helpt om van uw gemeente te houden. Dat u ons helpt, Heer, om de gemeente te zijn waartoe u ons geroepen hebt. En wilt u ons helpen om onszelf aan elkaar toe te wijden, zoals we dat in uw woord zien. En om daarbij uw zegening in onze eigen levens te ervaren. En tot zegen te zijn voor mensen om ons heen. En uiteindelijk dat uw heerlijkheid door ons heen wordt bekendgemaakt. Ik wil u ook bidden, Vader, voor mensen die er vanmorgen zijn, misschien die geen relatie met u hebben. Ik bid dat vandaag de dag zal zijn waarop ze hun geloof en vertrouwen in u stellen. Dat ze hun zonden, hun worstelingen, hun pijn voor u neerleggen, zodat u hen van hun zonden kunt reinigen en nieuw leven kunt geven op grond van uw genade. Vergeving op grond van uw liefde. Vader, we willen u zo danken. Danken dat we u mogen kennen, dat we uw kinderen mogen zijn, uw naam mogen aanroepen. In Jezus' naam. Amen.